Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 13. Storm en regen vierden hoogtij. Het waren de bekende wilde gezellen die telken jaren tegen het einde van maart komen, om met onverbiddelijke hand tegen de vaste burcht van de winterkoning te kloppen en het met hem te delen dat de lente in aantocht was, zodat hij in allerijl het veld moest ruimen. In enkele dagen waren sneeuw en ijs verdwenen en begon onder inwerking van de zon en de regen het lang onderdrukte plantenleven zich weer te ontplooien. Ook rondom de burcht Penslin stond alles in bloei. De met dennen begroeide heuvels, nu weer getooid met jeugdig groen, dat helder afstak tegen de oude naalden, omgaven het heldere meer. Op de bodem van het woud lag nog menig geel, verdord blad van het vorig jaar, dat het jonge groen aan de vergankelijkheid van het leven herinnerde. Elisabeth zat in haar kamer, voor het wijd geopende venster. Ze was een weinig bleker en slanker geworden, sedert zij George's trouwring droeg. Het verdriet over de enige zuster van haar verloofde had een diepe schaduw op deze tijd geworpen. Maar behalve dit was er veel voorgevallen dat haar zorg en kommer baarde. Haar eigen ziel had het heil in zijn verlosser gevonden. Weldra zou zij openlijk tot het Lutherse geloof overgaan. Maar haar ziel maakte zich ongerust over het zielenheil van haar verloofde. Als hij langer dan zij aan het oude geloof had vastgehouden, zou haar dit niet gedrukt hebben. Ja, zelfs als zou hij nooit tot de nieuwe leer overgaan. Dan zou haar dit geen onoverkomelijke hinderpaal geweest zijn. Hoewel het haar aangenamer zou zijn als zij tot één kerk het woord Gods zouden horen verkondigen en het sacrament ontvangen. Ware Elisabeth van haar jeugd af in de Lutherse leer onderwezen geworden, dan zou zij naar alle waarschijnlijkheid niet aan een lid der Roomse kerk haar hand geschonken hebben. Maar onder de omstandigheden waaronder zij leefde, zou zij zonder de geringste bedenking en met volkomen rein geweten de geliefde van haar jeugd gevolgd zijn. Ware het niet dat een duister vermoeden haar telkens weer gezegd had dat het geloof in zijn hart gestorven was? Zwaarmoedig keek ze naar buiten. Ze wilde het niet geloven. Haar hart vocht tegen de opkomende twijfel met al zijn kracht. Ze klemde zich vast aan onzekerheden die haar half bevredigden, half beangstigden. En toch, de gedachte kwam telkens weer in haar op. Van de dag af waarop zij haar geloof beleden had, en weer klopte de twijfel bij haar aan. Maar vandaag moest zij de wijk nemen, want het kwam haar als een onrecht voor dat ze hem reeds zo dikwijls had binnengelaten. Het was de dag voor Witte Donderdag en de burgbewoners bereidden zich voor het sacrament te ontvangen. Pater Florian, die op de burcht het ambt van zielenverzorger vervulde, scheen een wonderlijk geduld met Elisabeth te hebben. Hij had de jonge afvallige naar haar bekentenis in het bos nog niet geëxcommuniceerd, zoals ze zelf verwacht had dat hij doen zou. Hij scheen te hopen door liefde en barmhartigheid het afgedwaalde schaap weer in de schoot van de alleenzaligde makende kerk te kunnen terugvoeren. Het lange uitstel, voor zij tot openlijke belijdenis van de nieuwe leer overging, kon een teken zijn van langzame omkeer En men kon niet ontkennen dat pater Florian geduld had, waar het gold een ziel te redden. Hij ging zelfs zo ver dat hij haar stilzwijgend toestond de biecht te verzuimen, wat hem, als dit aan hoger hand bekend geworden was, duur te staan zou gekomen zijn. Elisabeth begreep zijn plotseling veranderende gezindheid jegens haar niet en wandelde, daar zij zijn vriendelijkheid wantrouwde, nooit zonder Odin buiten het slot. Maar ze was verheugd dat de anders zo hardvochtige geestelijke haar niet belette morgen met haar ouders en haar geliefde het avondmaal te gebruiken. Maar toch, zijn handelwijze scheen haar een raadsel toe. Hoopte hij werkelijk dat zij tot inkeer zou komen? Dan was zijn hoop ijdel. Dit zou de laatste maal zijn dat zij het avondmaal volgens de Rooms-Katholieke rites ontving. Het was in de morgenstond van de witte donderdag. Elisabeth knielde in haar kamer neer en bad. Haar hart was bezwaard tot berstens toe, als ze aan haar geliefde dacht. Maar ze nam zich weer opnieuw voor niet twijfelmoedig te zijn en het zielenheil van George over te geven in hogere handen. Wilde hij niet heden met haar een bekentenis van boete en geloof afleggen? Had ze wel het recht, omdat hij in slechts één gesprek, toen ze naar zijn geloof vroeg, in plaats van haar te antwoorden, haar de lippen sloot met een kus, nu reeds aan zijn geloof te twijfelen? Sedert het kerstfeest had zij hem niet meer gezien. Kon er in die tijd geen omkeer in zijn ziel plaats gehad hebben? Ze wikte en woog. En ze waagde het nauwelijks haar gedachten een bepaalde gestalte te geven en legde zuchtend haar hoofd op het kussen. Heere, laat mij heden mijn zonden overdenken en schenk mij een rein hart dat u lief heeft en u wil doet. Snikkend drukte ze haar gelaat in haar handen, ze worstelde met haar God. Er werd op haar kamer geklopt. Ze stond op en opende de deur. George, geliefde, riep ze jubelend uit, terwijl ze hem om de hals vloog. Met stralende ogen keek hij naar haar zachte gestalte, die hem in het stemmige zwart dubbel lief was, en drukte onstuimige kussen op haar voorhoofd en lippen. Na een tijd lang van het weerzien genoten te hebben, vroeg ze zacht: zeg mij eens, George, waarom ben je nu eerst gekomen? We hadden je gisterenmorgen al verwacht. Over een uur gaan wij naar het avondmaal. Ik weet het, zei hij, verstrooid met haar lokken spelend, terwijl een schaduw over zijn mannelijk schoon gelaat gleed. Met een plotselinge angst keek ze hem aan. George, vroeg zij stotterend, George, toezeg mij, hoe staat het ermee? Als je me lief hebt, verlos me dan uit deze onzekerheid.
Mij scheelt niets, zei hij toen heftig, maar ik kan niet met jullie naar het avondmaal gaan.
Het valt mij zwaar, daar ik weet dat je eraan hecht en voor vrouwen en zieken mag het nodig zijn. Maar voor mannen die in de strijd van het leven hart en lichaam gestaald hebben, is het onmogelijk zich nog met godsdienstige gevoelens op te houden. Ik heb op de universiteit mijn blik veel te verruimd om aan dergelijke zaken nog geloof te hechten. En bovendien geven de kerk en de geestelijkheid zulk een slecht voorbeeld en eisen zij dat wij in zulke onzinnigheden zullen geloven, dat men het van een mens met een gezond verstand niet vergen kan
dat hij langer gelooft dat er een God in de hemel is. George! Onwillekeurig keek hij naar de mond die zijn naam uitsprak. Ze was niet meer de jonkvrouw die met een kloppend hart haar geliefde ontvangt. In haar volle lengte stond voor haar de vrouw die met de moed van een leeuwin het heiligste kleinood van haar leven verdedigt en bereid is alles, zelfs een diepe, sterke liefde, daarvoor op te geven. Hij schrok toen hij zag, zo zag, en een gedachte die hem deed sidderen kwam bliksemsnel in zijn brein op. Ze bleef onbewegelijk staan en vroeg met vaste stem: geloof je aan Jezus Christus als Gods Zoon, als je Heere en Heiland, die met zijn bloed van al je zonden en het eeuwige verderf verlost? Geloof je aan de Heilige Geest? Ik geloof aan God, antwoordde hij, de vraag ontwijkend. Ik verzoek je mijn vraag zo te beantwoorden als ik je die gesteld heb, hernam zij vast, namelijk of je aan Jezus Christus als je Heiland gelooft. Ilsabé, antwoordde hij bijna ruw, wie heeft je tot een rechter over mijn geloof aangesteld? Ik heb je verzekerd dat ik aan God geloof. Ze was doodsbleek geworden en antwoordde, terwijl ze al haar krachten inspande om kalm te blijven: mijn en jouw rechter is daarboven, George. Maar het meisje dat zich met je verloofde heeft de heilige plicht en het onantastbare recht de man die zij hart en hand schenkt te vragen wat hij gelooft. Naar steun zoekend leunde ze tegen de muur en het bleke gezicht op hem gericht houdend zei ze verder: ik word nooit je vrouw als je niet hem die mij verlost heeft ook als je Heere aan God erkent. Een kreet als van een waanzinnig ontsnapt aan zijn lippen. Met kracht drukte hij haar tegen zich aan. Elzabé, je hebt mij je woord gegeven. Nog nooit is een oertsen zijn belofte niet nagekomen. Ze spande al haar krachten in om zichzelf weer meester te worden. George, George, zeg me de waarheid. Ik kan de jouwe niet zijn als je niet aan hem gelooft. Kun je het met je geweten overeenbrengen, vroeg hij nu op zachte toon, een man toe te behoren die niet tot in de kleinste bijzonderheden je geloof deelt? In de oude Bijbel in de universiteit te Rostock staat in de eerste brief aan Korinthe, in het 7e hoofdstuk, dat een ongelovige man en een gelovige vrouw met elkaar getrouwd zijn. En ik herhaal het, dat ik aan God geloof. Is dat je niet genoeg? Nee, zei zij, dat is niet genoeg. Als kind heb je de Heiland leren kennen. En als jongeling heb je zijn evangelie gehoord. Weliswaar vervalst door menselijke wijsheid of liever dwaasheid. Maar je hebt het gehoord en je hebt ook de gelegenheid gehad het rein en onvervalst te horen. Had je het nooit bezeten, nooit gekend, maar je hebt het bezeten, denk slechts daaraan, hoe je de kleine Ilsabé van de Heiland verteld hebt. Geloofde je toen de tijd ook niet? Hij zweeg en sloeg zijn donkere blikken neer. Hoewel in de grootste vertwijfeling, dat hij het liefste dat hij hier op aarde had moest verliezen, was hij toch te waarheidslievend
om ter wille van hemzelf ook maar de minste onwaarheid te zeggen. Maar het viel hem hard. George, sprak zij met bevende stem, en haar mooie ogen zagen hem liefderijk en smekend aan. Zeg mij, zou jij het kunnen verdragen, dat je vrouw verachtte en lasterde, wat jou het heiligste en het hoogste was? Hij keek haar verwonderd aan. Nee, zei hij aarzelend. Zie, vervolgde zij, omgekeerd is het juist hetzelfde. Geloof je dat een huwelijk gelukkig kan zijn als de ene het heiligdom van de andere met voeten treedt? Elisabeth, riep hij uit. Ik zeg niet te veel, vervolgde zij met gloeiende wangen. Wie de godheid van Jezus Christus loochent en hem niet als zijn Heer en Heiland erkent, die treedt het heiligste met voeten. En al noemt men hem dan ook de edelste onder de mensen, het blijft een leugen die zichzelf in het aangezicht slaat. Want of hij is Gods zoon, of het woord van de hoge priester. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, is de waarheid, en tekent hem als een godslasteraar en een misdadiger. En al waren het geen zonde, de vrouw van de man te zijn die niet aan hem gelooft, dan zelf zou ik het niet kunnen doen, omdat ik zeker weet dat hij mij en ik hem niet gelukkig maken kan. Daar wij dan niet op dezelfde bodem ons geluk bouwen en niet dezelfde hoop voor de toekomst hebben. Was je een gelovige katholiek gebleven, terwijl ik een aanhangster van de nieuwe leer was, dan zou ik je de trouw aan het oude geloof in je eren, hoewel ik het geloof dat ik als kind bezeten heb, voor een ander verwisseld heb en tot het inzicht gekomen ben dat dit beter en onvervalster is. Maar wij beiden zouden toch op dezelfde wortel stoelen. Ze zweeg een ogenblik, en na adem geschept te hebben, vervolgde zij. George, antwoord mij, ik verdraag het niet langer. Geloof je in de Heiland, of zoek je hem? Een harde strijd werd in zijn binnenste gestreden. Maar een leugen, dat was hem een onmogelijkheid voor hem. Nee, klonk het vast. Zij viel niet flauw. Geen geluid kwam over haar lippen. Met doodsbleek gezicht trok ze haar verlovingsring van haar vinger en legde die op de eikenhouten tafel. Een enkele blik, waaruit al haar jammer en ellende sprak, trof hem nog. Leef wel, fluisterde zij hem nog toe, en daarmee ging ze naar buiten, de deur achter zich sluitend. Als door de bliksem getroffen, keek hij haar na. Hij streek met zijn hand door zijn haar. Droomde hij, of was hij werkelijk wakker? Hij rende de trappen af. Korte tijd daarna hoorde Elisabeth een paard over het slotsplein draven. Met starende ogen stond zij aan het venster. Haar handen omklemden de zijden gordijnen. Leef wel, mijn George, mijn trots. Met trillende lippen had ze deze woorden gesproken. En daarna viel zij op haar knieën. Een half uur nadat George Malsan de burcht verlaten had, werd er zacht aan de deur van Elisabeth geklopt. Ze stond open en deed open. Solastica trad binnen. Bleek en sprakeloos bleef de jonkvrouw voor de moeder van haar geliefde staan. Geen woord wilde haar over de lippen. Als men haar het huis uitgejaagd had, dan zou zij dit zwijgend verdragen hebben. maar zonder een woord tot haar rechtvaardiging uit te spreken. Maar de verstandige en wijze vrouw had niet naar de schijn geoordeeld. Zelfs al zou die tegen haar getuigen, dan zou zij dit nog niet gedaan hebben. Met bange zorgen had Scholastica al lange tijd haar zoon gadegeslagen, wiens scherp verstand dat alles ging te willen doorvorsen, hem in gevaar bracht zijn geloof te verliezen. Allang had ze tegen zijn moeders denkbeelden ontwikkeld, die haar in de grond van haar hart deed sidderen. Ze had het moeten aanzien, dat haar eigen vlees en bloed zich meer en meer in de leugen van het ongeloof liet verstikken. In de leugen, die wel duizend gronden aanvoerde, om zich te verontschuldigen, maar die het eenmaal van de lippen van de rechter van hemel en aarde vernemen zou. Gij hebt niet gewild. Scholastica had, hetgeen zij meende op te merken, aan niemand gezegd, zelfs niet aan haar gemaal, daar ze steeds hoop bleef koesteren dat George's ogen weldra geopend zouden worden en hij tot inkeer mocht komen. Moederliefde is blind. Ze zag het niet, dat hij zich meer en meer afkeerde van hetgeen haar het heiligste en het liefste was. Haar knieën knikten toen ze de wenteltrap die naar Elisabeths kamer voerde besteeg. En ze sidderde voor de ontmoeting met het kind, dat haar dubbel lief was. Slechts vluchtig had George haar meegedeeld dat de verloving tussen hem en Elisabeth verbroken was ten gevolge van een oneenigheid over de geloofsverschillen. Ze had dus de beslissende stap gedaan, want ook haar scheen het duidelijk geworden te zijn dat hij zijn geloof verzaakt had. Elisabeth en haar karakter kennend, zoals zij dat kende, verwonderde het haar niet dat zij, zodra ze zekerheid had, die stap had gedaan. Maar was Elisabeth soms te ver gegaan? Had ze niet te veel gezegd en daardoor haar zoon onnodig van zich gestoten? Twijfelend kwam ze binnen, maar toen ze Elisabeths gezicht zag, kwam er geen enkel woord van verwijt over haar lippen. Marmerwit. En met droge ogen stond het meisje voor haar. Maar haar rode ogen getuigden van pas gedroogde tranen. Dromerig, rustig keek ze de moeder van haar geliefde aan. Een plotselinge angst kwam in Scholastica's brein op. Had die ontzettende slag Elisabeth misschien van het verstand beroofd? Elisabeth, mijn kind, sprak ze op liefdevolle toon en breide haar armen uit. Toen zong deze gebroken en luid schreiend aan haar borst. Moeder, moeder, riep ze hartstochtelijk, jaag mij weg, verstoot mij. Maar ik kon niet anders handelen dan ik deed. Had hij maar gezegd dat hij de heiland zoeken wilde, dan was ik met hem meegegaan en had hem helpen zoeken, maar zo. Zijn nee ging mij als een tweesnijdend zwaard door de ziel. En toen was het mij duidelijk dat ik niet anders mocht handelen. Mij was geen keuze gelaten. Geloof je niet dat hij uit liefde voor je omgekeerd was, zei de slotvrouw zacht. Elisabeth richtte zich in haar volle lengte op en keek haar doordringend aan. Nee, moeder, dat geloof ik niet en dat zou ik ook nimmer wensen. Ter wille van een mens kan men zijn heiland niet lief hebben en als men mocht wanen hem lief te hebben, het is toch de ware liefde niet. Wanneer wij niet zelf erkennen welke schat wij in hem hebben, die ons verlost heeft, wanneer wij niet zelf ons hart voor hem blootleggen en openen om zijn genade te ontvangen, hoe kan dat heil dan ons heil worden door een derde, door een zondig mens? En vooral mag een vrouw zich niet inbeelden dat haar liefde zulk een dwingende macht zou uit kunnen oefenen. God kan ons genade schenken, dat wij veranderen. Maar ook hem alleen is de macht om het hart te vernieuwen. Vergeef mij dat ik u tegen moet spreken, maar ik kan niet anders dan volgens mijn geweten handelen. Zacht streelde Salostica haar zwarte haren en zei: ik had het reeds lang vermoed, mijn arm kind, maar ik wilde niet tussen beiden komen. Dat je de rechte weg bewandelen zou, wist ik. Het smart mij dat je zulk een verdriet leidt. Maar over George ben ik in angst en zorgen. Want jij weet wie je trooster en helper is, maar George weet niets. Ze zweeg. Haar tranen vielen op de donkere lokken van haar borst. Vast en zwijgend omklemden zij elkaar. De ene droeg het leed van de ander. Eindelijk richtte Ilsabe zich op. Moeder, zei ze aarzelend, hier kan ik niet langer blijven. Laat mij maar naar Zwerin, naar de magister Tilinus gaan. Maria zal mij gaarne ontvangen. En als ik tot de nieuwe leerbaan overgegaan, ga ik naar Rocco, en mocht ik daar niet kunnen blijven, dan zal God verder zorgen. Solastica aarzelde met haar antwoord en daarom vervolgde Ilsabe: zie, hier kan ik niet blijven, want ik zou het ouderlijk huis voor George sluiten en dat mag ik niet doen. Je hebt gelijk, antwoordde Solastica, en wij zullen je niet verhinderen te gaan, hoe zwaar het ons ook zal vallen je te moeten missen. De torenklok van de burchtkapel waarschuwde dat het tijd was zich naar de kerk te begeven. Ga je mee? Vroeg Solastica. Of valt het je heden te zwaar? Doe geheel zoals je wilt, mijn kind. Laat mij meegaan, vroeg ze zacht. Een ogenblik rusten de ogen van de moeder vragend op haar pleegdochter. Ze verwonderde zich over haar sterk kind. Zwijgend kusten ze elkaar en gingen naar beneden. Het was het laatste avondmaal dat ze samen vierden. 2 dagen later stond Ilsabe's ros gezadeld voor de deur en de pleegouders drukten haar onder hete tranen aan het hart. Zwijgend en bleek reed zij, door trouwe mannen begeleid weg, steeds zich omwendend om haar oude tehuis te groeten. Toen de laatste torenspits van de burcht Penzlin verdwenen was, was het met haar kracht gedaan. Ze legde haar hoofd tegen de hals van haar paard en snikte als een kind. Dank u wel voor uw aandacht.